Wij gaan van Petrus, vanaf Petrus naar onze geliefde broeder Paulus. In 2 Timotheus inderdaad. 2 Timotheus 3 om precies te zijn.
Ja,
1 Timotheus. Sommigen leren wel heel snel.
Ja.
Ja. Maar ja, dat gaf ik al eerder aan. We waren in de laatste brief van Petrus, waarin hij zijn dood aankondigt. Maar dat doet Paulus ook in deze brief, in 2 Timotheus. Nog niet in deze verse, maar daar kom ik straks op. En zoals gezegd, ik gaf net al aan, hiervoor blijf ik toch een Bijbel gebruiken, hoewel dat natuurlijk op zo'n vertaling van alles aan te merken valt. Want wij waren al even in 2 Timotheus en ze ook in 2 Timotheus 3, waar ik nu naartoe ga. En daar stond dus dit: weet dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. De mensen zullen zijn dit, dat, zus en zo. Allemaal niet goed. Lees dat maar eens na thuis. Ze hebben een vorm, een schijn, een gedaante van godsvrucht, van verering. Dus dat is de context waarbinnen deze woorden staan die nu komen. En waar gelijk daarna deze woorden volgen. Er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. Dat is het begin van hoofdstuk 4. Dus dat is dat contrast, die context waarin Paulus naar voren brengt, wat ik jullie nu onder de aandacht wil brengen. In 2 Timotheus 3, en dat is ongeveer vanaf vers 15 maar, denk ik. Nou, Paulus had het daar, die verse die ik net liet zien, hè, zij zullen een schijn hebben van godsvrucht, een vorm van godsvrucht. Dan zegt hij in vers 10, maar jij, Timotheus, lees dat nog maar eens na, hoe Paulus ook dat contrasteert. Zij, maar jij, Timotheus, en dan in vers 14 weer, maar jij, blijf in hetgeen je geleerd hebt, weer gericht op dat onderwijs. En dan zegt hij in vers 15, en dat jij, weer, dat jij van kinds af de heilige schriften geweten hebt. Die staat zelfs letterlijk vanaf baby. Er zijn verschillende woorden die in de vertalingen vertaald worden met kind. Dit is wel echt het woord voor zuigeling. Het is nog niet eens een kind als zeg maar onmondige, maar echt een... Dus het was met de paplepel ingegoten, zouden wij zeggen. Maar dat jij van kinds af de heilige schriften geweten hebt, die je wijs kunnen maken tot zaligheid, tot redding, door het geloof, het welke is in Christus Jezus. En dan. Ik lees het eerst even voor, staat de vertaling. Al de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. Opdat de mens Gods volmaakt zij tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. Nu stap voor stap. Elk geschrift is van God ingegeven. Letterlijk door God geïnspireerd. Dit woord, herkennen jullie wel, theos, dat is het woord voor God. Ook daar zit nog een verhaal achter, dat betekent letterlijk de plaatser. Hij die alles beschikt en plaatst. En pneustos is ademen of geest. Het is door God geademd. Het zijn niet zomaar zwarte lettertjes op wit papier. Maar het is door God. God blaast zijn geest in, zijn leven. Die woorden komen dan ook letterlijk. Het is letterlijk een levend woord. Elk geschrift is door God geïnspireerd. En is nuttig, baathebbend tot onderwijzing. Tot weerlegging, Want wanneer je de schrift kent en je hoort iets wat niet naar de schrift is, dan zeg je, maar er staat geschreven. Dus tot weerlegging, tot correctie. Natuurlijk voor die ander, maar in de eerste plaats voor jezelf. Oh. Nee, wanneer je zelf scheef zit, dan is het woord wat je corrigeert. Daar heb je, daartoe is elk geschrift nuttig, zegt Paulus. Tot discipline, pedagogiek, kennen we dit woord nog, herkennen we daar nog in, paideian. Dus net wat, pedagogiek is, dat is net wat meer dan, dan wat hier staat in de vertaling, verbetering, heeft er wel mee te maken, maar. Verbetering of onderwijs. Dus wel wat meer dan onderwijs. Pedagogiek. Die in de rechtvaardigheid is. Opdat toegerust hij zal zijn. Opdat de mens van God. Staat er? Opdat de mens van God toegerust zal zijn. Tot alle goed werk. Volkomen. Toebereid zijnde. Dus de mens van God, de gelovige, laat ik het zo even samenvatten, is door het woord van God toegerust opdat hij tot alle goed werk volkomen toebereid zou zijn. En Paulus zegt. Zeg daarvan ook van daartoe is elk geschrift dat door God is geïnspireerd, is daarvoor nuttig en draagt daaraan bij. Dat betekent dus wel dat je elk geschrift moet kennen en in je bezit moet hebben. En dat is wat Paulus hier dus tussen de regels ook naar voren brengt. Heb je niet heel de schrift, dan kan je niet volkomen toegerust zijn. Toch? Als je maar de helft hebt. En daarom waren ook in de beginperiode van de gemeente, van de Ecclesia, waren er nog allerlei, wat wij dan noemen, geestesgaven. Zoals de gaven van profetie, de gaven van het spreken van tongen, woorden van kennis. Omdat die schrift nog maar ten dele bekend was. Dat was allemaal nog maar fragmentarisch. Hier een geschrift, daar een geschrift. Maar de eenheid, de volmaaktheid van heel de schrift, die had men nog niet. En Paulus wijst hier op het belang van het hebben van heel de schrift en wat je daar allemaal mee kunt. Ja, dat klinkt wat raar alsof het een gebruiksvoorwerp is, maar wat die schrift allemaal met ons kan, laat ik het zo zeggen. Wat die schrift allemaal met ons doet, maar daar heb je dus wel heel de schrift voor nodig om daarin volkomen toegerust te zijn. Nou, dat zegt hij dus binnen die context die ik net al aangaf. En dan zegt hij dus ook in die volgende verse, want dat is dan hoofdstuk 4 meteen. Predik het woord, proclameer het woord. Houd aan, zegt de Statenvertaling, sta erop. Hè, bij de goede gelegenheid, gelegen of ongelegen. Dan weer weerleg, bestraf of ontmasker. Vermaan, roep op, in alle geduld en onderwijs. Hè, allemaal zaken die betrekking hebben op het woord. En dan zegt hij, want er zal een tijd zijn dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen. Maar overeenkomstig naar hun eigen begeerte zullen ze voor zichzelf leraren ophopen, opvergaderen. Die hun gehoor kietelen. Die dus eigenlijk zeggen wat men wil horen. Als je dat wil, dan moet je gewoon een verkondiger aanstellen die een salaris geeft. Als je hem bijvoorbeeld betaalt voor wat hij zegt, dan zegt hij, gaat hij vanzelf zeggen wat je wil dat hij zegt. Wiens brood men eet, wiens woord men spreekt. Ja, dan in vers 4, vers 4. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afwenden. En dan weer, ze zullen zich keren tot fabelen, tot mythen. Ook hier weer dat woord mythen. Waarvan Peter zei, wij zijn geen in wijsheid gemaakte mythen nagevolgd, maar wij zijn ooggetuigen geweest. En dan zegt hij weer, maar jij, Timotheus, in vers 5, wees wakker in alles, nou enzovoorts. En nu spring ik over naar vers 6, want ik sla de rest van, dit heb ik alleen even voor het verband bijgepakt. Nu ga ik over naar vers 6. En daar staat, ik word nu tot een drankoffer geofferd en de tijd van mijn ontbinding is aanstaande. Wat zo'n drankoffer en wat zo'n plengoffer, wat dat uitbeeldt, nou, daar hebben we het ook wel eens over gehad. Ik laat dat nu even wat het is, maar ook Paulus zegt hier, tijdstip van mijn ontbinding, van mijn opbreking, de opbreking van die tent namelijk, hè, die is aanstaande. Oftewel, ik zal spoedig sterven. Wat Petrus noemt mijn uitgang, staat voor de deur. En het is Paulus zijn laatste brief, het zijn zijn laatste woorden en hij geeft hier ook aan, voor joh, er zal een tijd zijn dat in late tijden zullen ontstaan zware tijden, er zal een tijd komen dat ze de gezonde leer niet zullen verdragen, en dan wijst Timotheus op de schrift. En dan zegt heel de schrift, elk geschrift is van God ingegeven en is nuttig, hè, om, wat we zojuist hebben gelezen, opdat de mens van God volkomen toegerust zal zijn door al die schrift, door elk geschrift, door heel de schrift. En dan zegt hij, want de tijd van mijn ontbinding is aanstaande. Ik zal spoedig sterven. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd. En ik heb het geloof behouden. Enzovoorts. En dan vers 9. Benaastig u haastelijk tot mij te komen. Beijver je spoedig naar mij toe te komen. Paulus had haast. En waarvoor? Nou, dat gaan we straks zien. Maar beijver je Timotheus om snel naar me toe te komen. Want Demas heeft mij verlaten, hebbende de tegenwoordige wereld, Aion, ook hier weer, de tegenwoordige Aion liefgekregen. En is naar Thessalonica gereisd, Crescens naar Galatië, Titus naar Dalmatie. Nou, over die Demas is natuurlijk al heel veel lelijks gezegd, van wat er met hem gebeurd zal zijn. Ik weet het niet, want het staat er niet. Dus ik zie alleen dat hij de tegenwoordige Aion heeft lief gekregen. Daar kan ik wel wat dingen bij bedenken, maar dan blijft het gissen natuurlijk. Maar die heeft hem in ieder geval verlaten. In het begin van deze brief, meen ik, in 1 vers 15 inderdaad, zegt hij, weet dit dat allen die in Azië zijn mij verlaten hebben. Paulus was dus aan het einde van zijn leven, is hij hier, en hij zegt in het begin van zijn brief, Timotheus, alle die in Azië zijn, waar hij een spoor van Ecclesia's, van gemeentes had nagelaten door zijn prediking, die hadden blijkbaar al, die hadden hem verlaten, zegt hij. En ja, wat hij daar nou precies mee bedoelt, dat laat ik dan even in het midden. Of ze zijn onderwijs volledig los hadden gelaten, of dat er wellicht ook wat andere dingen speelden. Maar in ieder geval zie je daaraan ook al dat het de teleurgang, of de afval is zo'n zwaar woord, maar dat het zich toch al had ingezet. Die Demas heeft hem ook verlaten. En Crescens was naar Galatië, Titus naar Dalmatie. Op zich is het wel interessant om al die namen eens met een concordantie na te zoeken. Dan zie je ook een beetje wie er tot de kring van Paulus behoorde. En hoe dat allemaal is gegaan. Aan het eind van Colossense kom je er nogal wat tegen. Als Paulus de groeten doet aan iedereen en zegt, wie er bij hem is en wie niet, enzovoort. Dat zie je vaak aan het einde van die brieven. Dat zijn best zijn leuke puzzels als je daarvan houdt. Maar ik ga even verder, want hij zegt daarbij, Lucas is alleen met mij. En Lucas, die kennen we ook. Dat is een van de schrijvers van het Lucas-evangelie, maar ook van het boek Handelingen. Dus die heeft toch ook wel een belangrijk deel van het Nieuwe Testament. Is hij verantwoordelijk voor het op schrift stellen daarvan. En Lucas is alleen met mij, neem Marcus mee en breng hem met u. Want hij, die Marcus, is mij tot, hij is zeer bruikbaar. Hij is mij tot veel nut, tot zeer nut voor de dienst. Zeer bruikbaar tot de bediening. Die Marcus, we waren net bij Petrus. Petrus zegt aan het einde van de eerste Petrusbrief. De mede uitgekozenen in Babel groet jullie. Petrus was intussen in Babel. Ook Marcus, mijn zoon. Nou, Marcus... ik was van de week aan mijn kinderen aan het uitleggen dat een zoon in de Bijbel niet altijd een vleeselijke nakomeling is. Dat kan wel, maar wij weten ook wel dat Marcus geen vleeselijke nakomeling was van Petrus, maar toch noemt hij hem mijn zoon, omdat een zoon in de Bijbel een erfgenaam is. Dus zoals wij uit deze tweede Timotheusbrief kunnen concluderen dat Paulus... zijn opvolger, hij noemt hem ook kind in het geloof, zijn opvolger Timotheus was, en Paulus zaak overdraagt aan Timotheus. Ja, zo is dat wellicht ook met Marcus en Petrus geweest, dat Petrus aan het einde van zijn leven zijn taak, zijn bediening of wat dan ook heeft overgedragen aan Marcus, want hij noemt hem in ieder geval mijn zoon, mijn erfgenaam. Nou, Lucas is alleen met mij. En neem Marcus mee en breng hem met u, want hij is mij tot zeer nut tot de dienst. En wat voor dienst dan? Waar was Petrus mee bezig? Hebben we zojuist gelezen. Petrus zou zich beijveren bij iedere gelegenheid dat zijn toehoorders, zijn lezers ook na zijn uitgang, na zijn dood, na zijn heengaan, aan die dingen die Petrus naar voren mocht brengen als ooggetuigen, herinnerd zouden worden. Nou, als Marcus zijn zoon is, dan heeft Marcus hem daar ongetwijfeld bij geholpen. Lucas is alleen met mij. Neem Marcus mee en breng hem met u, want hij is mij zeer bruikbaar voor de dienst. Tychicus heb ik naar Efeze gezonden. Breng de reismantel mee. Was zijn jas vergeten. Breng de reismantel mee, die ik te Troas bij Carpus gelaten heb, als gij komt, en de boeken en zonderheid de perkamenten. Paulus vertelt zojuist dat hij spoedig gaat sterven. Hij maakt zich druk om de toekomst van het christendom, hè, schrijft hij aan Timotheus. Hij wijst hem daarop van ja, maar jij Timotheus, hè, en wijst daarbij op het belang van de schrift en van heel de schrift. En vervolgens zegt hij, neem je jas mee. Want dat was wel heel belangrijk dat je jas mee. Er was niemand waarschijnlijk die hem even een jas kon lenen. Of Paulus had niet even een andere jas. Nou, hij moest een jas hebben. En die moest Timotheus meenemen. Ja. En ik denk dat men dat heeft geconcludeerd, omdat in vers 21 staat, benaastig u, beijver je, om voor de winter te komen. Dus ja. Hij moest zijn winterjas hebben. Paulus had alleen zijn spijkerjekkie, maar die moest zijn winterjas hebben. Ja, weet je, als het zo is, is het zo, dan leg ik me daarbij neer en dan denk ik, ja, het zal wel. Maar... Er valt nogal wat over te zeggen. Kijk, jullie hebben het waarschijnlijk al gezien. De interlineaire heeft hier breng de omslag mee. Die ik achterliet in Troas bij Carpus. En een mantel of een cape is ook een omslag. Dit woord, wat hier gebruikt wordt voor omslag, is nogal een neutraal woord. Het probleem is een beetje dat het maar één keer in de schrift voorkomt. Dat is hier. En ook geen afleidingen van dit woord of zo, voor zover ik dat heb kunnen zien. Maar in de Griekse literatuur zegt men dat het gebruikt wordt als bijvoorbeeld als een reiszak voor instrumenten. Dan is het ook een soort omslag, in ieder geval om iets te beschermen. Het kan ook voor een jas. Een jas is ook een bescherming. Nee, geen jas beschermen, maar een jas is de bescherming van die aardse tent, zeg maar. Dat je het niet zo koud krijgt. Maar het is nogal een neutraal woord. En een cape of een mantel is ook een omslag. Hè? Dus die sla je om het lichaam. En dan blijf je warm als het goed is. Als die winterjas is tenminste. Maar dit woord is dus nogal neutraal. En als wij zouden zoeken naar een verband, dan zouden we dat, we zijn nu in vers 13, dan het kan dat een verband 8 versen verder staat, in vers 21. Maar als je kijkt naar het verband van dit vers, breng de omslag mee, als je het zo vertaalt, die ik de Troas bij Carpus gelaten heb, als gij komt, en de boeken, en in het bijzonder, in zonderheid, de perkamenten. Perkamenten, dat zijn geschriften die... dus niet op papier, zeg maar op zoiets als dierhuiden. Wat is wat duurzamer materiaal. Maar breng de omslag mee, die ik de Troas bij Carpus gelaten heb, als gij komt. En de boeken, en in het bijzonder de perkamenten. Dat bepalend lidwoord er nog eens bij. Want Timotheus wist heel goed waar Paulus het over had, blijkbaar. Breng dat mee, die boeken en die perkamenten. En de omslag. In ieder geval, ik concludeer eruit in dit verband van het vers dat Paulus een verzameling boeken en perkamenten had, die hij bewaarde in een reiszak of een omslag. En dat hij tegen Paulus aan Timotheus vraagt om dat mee te nemen. En ik hou er zelf nooit zo van als we onze toevlucht moeten nemen tot mensen die iets zeggen. Ja, in de Griekse literatuur wordt dat woord zo en zo gebruikt. Ik heb liever dat een woord een aantal keer in de schrift voorkomt. En dan kun je de betekenis ook uit de schrift halen. Maar dat is in dit geval wat lastig, omdat het gewoon echt maar één keer voorkomt. Dus je moet je wel wenden tot die Griekse literatuur. En anders moet je het gewoon weglaten, moet je het niet vertalen. Dan zeg ik, breng de puntje, puntje, puntje of de XXX mee. Die ik de Troas bij Carpus gelaten heb. Ja. Als gij komt. En de boeken. In bijzonder de perkamenten. Je kan het overigens net zo makkelijk lezen als breng de omslag mee. Namelijk de boeken. In het bijzonder de perkamenten. Want en is niet altijd plus, hè. Als we het hebben over de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Dan zijn dat er geen twee. De God en Vader. Dan is het God de Vader. Als we het hebben over wonderen en tekenen, dan hebben we het over wonderen, namelijk tekenen. Nou, dat is ook, zo zou ik dat hier bij voorkeur ook lezen. De omslag die ik achterliet in Troas, ja, breng die mee. En de boekrollen, laat ik dat ook nog even zeggen, ta biblia. Dat is dus, daar is ons woord Bijbel van afgeleid. Ta biblia, de Bijbel. Die bibliotheek van boeken. Nou, in het bijzonder de perkamenten. Als ik dit zo lees en ik in de context van de hele Timotheusbrief was Paulus bezig. Hij wist wat er zou gebeuren. Die afval was er reeds ingezet. Hij wist dat het wordt alleen maar erger. Zij zullen de gezonde leer niet meer verdragen. En net als Paulus wist hij, wij zijn ooggetuigen. En wij hebben dat profetisch woord dat zeer vast is. En heel die schrift is van God, door God geïnspireerd. En hij is hier aan het einde van zijn leven bezig om die bibliotheek bij elkaar te krijgen en het te verzamelen en te bundelen wat wij tot dat wat wij kennen als de Bijbel, de 70 boeken van de Bijbel. 70 inderdaad. Kom ik zo op terug. Nou, even in de vijfde versnelling, die laatste. Ik wil nog wat dingen laten zien. Als Paulus nu het woord van God letterlijk. Normaal loopt je broer zo naar boven, nu is het iemand anders. Hè? Ja. Ja, dat is eruit. Als Paulus, wat wilde ik zeggen? Oh ja, als Paulus nu degene is die dat woord van God compleet gemaakt heeft. Die verantwoordelijk, die er samen met Petrus en Lucas, Marcus en wellicht nog enige anderen er verantwoordelijk voor is dat wij de schriften hebben zoals we die nu kennen. Dan zou je ook kunnen verwachten dat daar nog wat meer aanwijzingen voor zijn. En die is er ook wat mij betreft. We vinden bijvoorbeeld een schriftplaats in Galaten 2. Waar Paulus het volgende zegt. Dit is vers 9, maar ik lees even vanaf vers 7. Dit is overigens het hoofdstuk. De pericoop van vers 11, die met vers 11 begint, er staat bij mij boven berisping van Petrus. Ik zei net al, die twee hebben lijnrecht tegenover elkaar gestaan. Dat is misschien wat overdreven, maar nou, toch wel, hier in ieder geval. Maar hier lees je dus dat zij inderdaad nogal moeite met elkaar gehad hebben. Vanaf vers 11, maar ik lees even vanaf vers 7. Maar daarentegen, als zij zagen dat aan mij het evangelie van de vooruit toebetrouwd was, zoals aan Petrus dat van de besnijdenis, want die in Petrus krachtelijk werkt tot het apostelschap der besnijdenis, die werkt ook krachtelijk in mij onder of tot in de natiën. Nou, ik laat het maar even wat het is, want er valt natuurlijk veel over te zeggen. Maar hij zegt hier, en als Jacobus en Kefas en Johannes die geacht waren pilaren te zijn, de genade die mij gegeven is, of was bekenden, gaven zij mij en Barnabas de rechterhand der gemeenschap, enzovoorts. Jacobus, Kefas en Johannes, daar gaat het me nu even om, die noemt Paulus hier in Galaten 2 vers 9. Kefas, ik zei dat vorige keer al even, dat is Petrus. Toen zei ik van, het staat ergens in de evangelie, ik kwam het vers nu toevallig tegen, dus ik denk, ik plak het er even in. Johannes 1 vers 43, jij zult heten Kefas, zegt Jezus tot hem, tot Petrus, wat vertaald wordt met Petrus. Kefas is dan de Arameese versie. Maar Paulus schrijft hier de Galatenbrief en hij noemt Jacobus, Petrus en Johannes. Kennen wij die volgorde? Lijkt me wel.
Ja.
Fem kent de volgorde. Ja, dat is al vroeg. Wist ik niet hoor toen ik 6 was.
Jacobus, Petrus en Johannes.
Precies. Maar dat is dus precies de volgorde zoals we de geschriften van Jacobus, Petrus en Johannes terugvinden in de schrift. En hij noemt ze ook precies in die volgorde. Ja, je kunt zeggen dat zal toeval zijn, maar met betrekking tot het woord van God geloof ik. Ja. Ik geloof wel in toeval, ik geloof dat ons heel veel toevalt. Maar ik geloof niet dat het zomaar per ongeluk zo gezegd wordt. En dat het wel degelijk betekenis heeft. Zoals ik al zei, onze Bijbel. Onze Bijbel kent 70 boeken. He, op school heb ik altijd geleerd 66. Maar als je weet wat. Als je wat van getallen symboliek kent. Weet van de schrift. Dan weet je van. Nou, dan moet.
De 6
is een zekere 666. Dat klinkt niet zo goed. Maar het boek van de Psalmen. Bestaat uit 5 boeken. In mijn Bijbel staat het er niet bij, maar je hebt Bijbels, met name de MBG-vertaling volgens mij, waar boven staat eerste boek der psalmen, tweede boek der psalmen, enzovoorts, tot en met 5. Dat betekent dat je er bij die 66 4 moet optellen en dan kom je op 70. Nou, ik zei al, als je iets weet van getallen symboliek, de 7 spreekt van volmaaktheid. Ik zat van de week nog een geschiedenis aan de kinderen te vertellen over Petrus. Die vroeg van hoe vaak moet ik mijn naaste vergeven? 7 keer. Toen zei hij nee, tot wel 70 maal 7 maal. Ja, dat spreekt van volmaaktheid. Hè? En 10 keer 7. Hè? 10 zijn de woorden Gods. Denk aan de 10 woorden in Genesis 1. Of de 10 woorden gericht aan aan Mozes. Hè? De 10 geboden zoals we die noemen. Spreekt van het woord van God, hè? Dus in volmaaktheid 10 keer 7. 70 boeken dus. Ja, daar valt echt heel veel over te zeggen, over de indeling van de Bijbel. Kijk, wij hebben die Bijbel, onze Bijbelvertaling, weet ik veel hoe ik dat moet zeggen, maar onze Bijbel is ingedeeld naar de Latijnse Vulgaat. Dat is de Latijnse vertaling van de Bijbel. En die vinden we in deze volgorde. Die is op zich ook wel logisch hoor. Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, Handelingen. Dat zijn zeg maar de geschiedbeschrijvingen van de Heer Jezus en de apostelen. Hoewel Handelingen der apostelen. Als we de eerste verse van Handelingen lezen. Of zeg ik dat goed? Ja, daar zegt Lucas in Handelingen 1 vers 1. Ik heb dat eerste boek heb ik gemaakt, O Theophilus, aan wie hij schrijft. Hè? Ik heb dat eerste boek gemaakt van al hetgeen Jezus begonnen heeft bij dit te doen en te leren. Nou, enzovoort. En daarmee zegt hij dus eigenlijk dat het boek Handelingen dat hij schrijft voor op dat boek is. En dat het toch echt de handelingen van Jezus Christus zijn. In de eerste plaats. Dus dit is de Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Handelingen. Geschiedschrijving van de Heer Jezus Christus. En de apostelen. Dan. De brieven van Paulus. Plus daarachteraan de Jacobus, Petrus, Johannes en Judas. He, die eerste boeken zou je kunnen zeggen dat handelt over het openbaar zijn van de Heer Jezus in zijn aardse omwandeling. Vervolgens de verborgenheid en daarna weer de openbaring van Jezus Christus. Zo heet het boek, he, Openbaring. Openbaring 1 vers 1, de openbaring van Jezus Christus. En op zich heel logisch, maar kijk nu eens hoe de Griekse manuscripten, de oudste, hoe die het ingedeeld hebben. Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, Handelingen. Dan Jacobus, Petrus, Johannes en Judas. En vervolgens de brieven van Paulus. Let overigens op de positie van Hebreeën in deze indeling. Als je echt naar de originele indeling kijkt, want ik geloof dat dat de originele indeling is, zoals de apostelen bij elkaar hebben gebracht, want die vinden we in de oudste geschriften, in de oudste manuscripten, dan staat Hebreeën pontificaal tussen de brieven van Paulus. Met de schrijver van Hebreeën is in principe anoniem, hè? Die vinden we niet terug in de Hebreeënbrief zelf. Maar, wat brengt Paulus naar voren in zijn brieven? Eerst de Jood en ook de Griek. He, dus eerst alle Joodse geschriften, Matthäus tot en met Judas in de rood, dan de Griek, de Natiën, alle brieven in het blauw van Paulus, en dan inderdaad, wat in de toekomst zal plaatsvinden, de openbaring van Jezus Christus. Ja, daar valt heel veel over te zeggen. Ik heb nog wat dingetjes. Ja, het kan eigenlijk niet meer. Maar het Oude Testament, de Tenach. Want daar hebben we het helemaal nog niet over gehad. Maar zien we daar ook Gods handtekeningen in terug. De originele indeling van de Hebreeuwse geschriften is een heel andere dan onze indeling van het Oude Testament. Tenach, hè, dat is het Oude Testament, zeg maar. Zo noemt de Jood dat. Tenach staat voor zijn afkorting, Tenach. van Torah, Nevilim, Ketuvim, wet, profeten en geschriften. Vijf boeken de wet, hè, de boeken van Mozes zoals we dat noemen. Zes van de profeten en 11 geschriften. Het zijn er 22. Hoeveel letters heeft het Hebreeuws alfabet? Wie weet dat? 22. Hey. Klopt als een bus, zou je zeggen.
Klopt als een bus.
Maar het Nieuwe Testament kent 27 boeken. Tel je die op bij die 22, kom je weer op een veelvoud van 7. 49. De Jood heeft dus een hele andere indeling van het Oude Testament dan wij. Hè? Dat blijkt hier wel uit. Maar 7 keer 7. De volmaaktheid in het kwadraat. Laat ik dat toch nog even zien. Ik heb ooit een artikeltje geschreven. Dat is de laatste keer dat ik reclame zal maken voor mijn eigen artikel. maar ik haalde net al even aan de toekomst van het christendom volgens de apostelen. Dat is deze. Een beetje klein denk ik voor jullie op het beeld. Maar ik heb ooit wat ik deze bijbelstudie naar voren heb gebracht. Daar heb ik ooit een paar jaar geleden al een artikeltje over geschreven. Dat heet Het Woord van God is Compleet. En daar helemaal aan het einde. Kijk, dit is nog zo'n. heb ik erin gehad? Een moderne versie van een omslag. ja, dat is wel een moderne versie, heb ik er wel netjes bij gezet. Ja.
Er is niks nieuws over de rol.
Maar dit plaatje had ik al, dus het scheelde me veel tijd, dat zien jullie. Kijk, dit kunnen jullie niet echt lezen. Kijk, laat ik tot er nog even toelichten. Tenach, wat ik net ook al zei, dat heb ik gewoon uit het artikel geknipt en geplakt. Tenach staat voor wet, profeten, geschriften. De wet is Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. Dat zijn die vijf boeken. De profeten, Jozua en Richteren, is één boek. Het boek van koningen, dat is Samuel en koningen. Dus dat is een wat andere indeling dan wij hebben. Jesaja, Jeremia, Ezekiel en dan de 12 kleine profeten. Hosea tot en met Malachi. En want wij hebben 70 boeken, maar de Jood heeft er aanzienlijk minder natuurlijk volgens die indeling. Nou, als je 12 reduceert tot 1, dan gaat het hard natuurlijk. Nou, en dan de geschriften. Psalmen, Spreuken, Job, Hooglied, Rut, Klaagliederen, Prediker, Esther, Daniel, Ezra, Nehemia, één boek. Kronieken, één boek. Dus dat maakt 22. Nou, dan heb ik hier nog wat geschreven over dat de hele schrift zelf ook nog eens in 7 divisies op te delen is. Nou ja, gaat wel wat erg ver voor nu. 49 boeken dus. Overigens, dat is wel mooi. Als je die splitst in de 22 van de Tenach. En deze 22 van Romeinen tot en met Openbaring. Dan heb je dus precies in het midden 22 plus 22. In het midden 5 boeken. Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes en Handelingen. Wat echt de basis vormt voor heel de schrift. De komst van de Heer Jezus en zijn kruisiging, zijn dood en zijn opstanding. Ja, ik denk dat we hier wel mee aan het einde zijn gekomen van deze ochtend. In ieder geval van wat ik naar voren wilde brengen. Toen ik dit ooit leerde, toen iemand mij dit vertelde, toen was voor mij echt een eye-opener, want het maakte de schrift zo ontzettend solide. En ik heb heel veel vertrouwen in Paulus en Petrus en Marcus en Lucas, maar ik heb heel weinig vertrouwen in concilies, Waarop men leerlingen als leerlingen van demonen, om het even met de woorden van Paulus te zeggen, waarin in die concilies men leerlingen van demonen, zoals de leer van de drie-eenheid, of eindeloze hellenstraf, waar men dat vastgesteld heeft tot de basis van de christelijke leer. Dus dat zijn hele harde woorden en ontzettend zwart-wit. Maar zo is het dus wel. En wat Paulus ook aangaf in de eerste Korinthebrief, in Korinthe 15, toen met als onderwerp de opstanding. Hoe zeggen sommigen onder jullie dat er geen opstanding is? Ja, het is of wit, er is een opstanding en het is het beste bericht ooit. En wij zijn daar ooggetuigen van. Of wij zijn de grootste leugenaars uit de geschiedenis. En zijn we valse getuigen. Maar voor mij was het een enorme eye-opener om te zien dat de apostelen verantwoordelijk zijn voor wat wij kennen als de Bijbel. Dat zij dat bij elkaar hebben gebracht. En als je het eenmaal ziet, dan zie je ook in al die zaken Gods handtekening terug. Ik heb overigens een paar jaar geleden, het is al jaren geleden dat ik dit mocht leren. Maar ik heb toen ooit een boek gelezen van Ernest Martin. Ik weet niet of jullie die kennen. Dat boek heet, of het is een boek of een proefschrift wat hij geschreven heeft. Dat is Dr. Ernest Martin. En dat heet Restoring the Original Bible. En Ernest Martin doet in dat boek, het is in het Engels, dus je moet wel een beetje Engels kennen. Maar hij doet in dat boek een oproep om de Bijbel weer in te delen in haar oorspronkelijke vorm. Omdat het heel veel zegt over hoe het tot stand is gekomen en ook over de boodschap van de Bijbel die je terugvindt in de originele volgorde zoals het geordend is. En hij brengt daarin nog veel meer zaken naar voren dan die ik deze morgen heb verteld. Alleen voor mij was dit wel echt de kern van zijn betoog. En ik ben blij dat ik die dingen heb mogen leren. En dat we ze ook in de schrift terugvinden. Voor nu laat ik het hierbij, want het is de hoogste tijd.